Dag allemaal, mijn naam is Rosanne Hertzberger. Ik ben microbioloog en ik ben opinierend columnist voor NRC. Dat zijn eigenlijk twee parallele werelden, hè? De wereld van de wetenschap en de wereld van opinie. Maar die werelden, ja, die zijn eigenlijk vandaag de dag volledig versmolten in het coronajaar. En er zit zo ontzettend veel microbiologie in de opinie en zo ontzettend veel opinie in de microbiologie. En vandaag wil ik eigenlijk even één berichtje bespreken alvast met u uit mijn inbox. En in die inbox verschijnen echt de meest wonderlijke figuren. En vooral als je op televisie bent geweest, bijvoorbeeld afgelopen januari toen ik in debat ging met Thierry Baudet. Het debat weer over microbiologie, over het coronavirus. Toen kwam eigenlijk een hele Forum voor Democratie achterban met een heleboel complotdenkers kwamen in mijn inbox. Eén daarvan zal ik voorlezen. Hey, foute Nederlander. NSB'er, nazi-hoer, jij bent een probleem-corona-nazi. En weet je, dit is wel interessant. Hè? Iemand noemt mij nazi-hoer en ik ben een probleem-corona-nazi. En aan de ene kant vervult het me met afschuw. Zoals veel mensen vinden dat afschuwelijk. Dat opiniemakers zoveel verschrikkelijk gescheld naar hun hoofd krijgen online. Maar ik moet eerlijk bekennen dat ik eigenlijk heel nieuwsgierig ben. Van wie is deze meneer die mij nazi-hoer noemt? En wat is zijn verhaal? En vaak zijn dat dan complotdenkers. Voor veel Nederlanders een soort ver van hun bedshow. Nou, bij mij staan ze elke dag op de virtuele stoep. Wie zijn die mensen? En waarom zien zij iets wat ik niet zie? Dus wanneer ga je nou eigenlijk geloven dat er iets enorm belangrijks wordt verzwegen? Dus... door de media, door de persconferenties, door microbiologen zoals ik, door opiniemakers, door in het nieuws, door de NOS, door het RIVM. En dan niet zomaar een detail dat ze verzwijgen, maar gewoon een complete gehele wereldorde van kwaadaardige miljardairs die uit zijn op niets minder dan heerschappij over iedereen. En dat blijft me fascineren. Wat moet je lezen om daarin te gaan geloven? Dus ik moet eerlijk bekennen dat ik deze meneer gewoon heb teruggemaild of een berichtje terug heb gestuurd. En hij trok vooral mijn aandacht omdat op zijn berichtje volgde eigenlijk nog een berichtje. En dat was een stukje later. En daarin schreef hij, jij hebt mijn opa vermoord. Toen dacht ik, hoe heb ik in vredesnaam jouw opa vermoord? Toen was mijn nieuwsgierigheid helemaal gewekt. Door hem op te sluiten, schreef hij terug. 5 uitroeptekens. Jij fout mens, waar is het misgegaan bij je? Dat is toch grappig dat ik precies dezelfde vraag heb als hij. Waar is het misgegaan bij je? Corona-nazi. En wat is er toen gebeurd met je grootvader, vraag ik. Hoe durf je tegen Wibren in te gaan? En dat is Wibren van Haga. Het is middenverkiezingstijd dit, hè? Hoe durf je? Hij wil mensen redden en jij wilt mensen doden. Waarom lieg je alles bij elkaar, nazi? Waarom wil je mensen kapotmaken? Waarom wil je mensen vermoorden? Nou, een heel chatgesprek volgt. Hij blijkt eigenlijk een tamelijk klassieke ontkenner die alles wat we geleerd hebben over COVID-19 in twijfel trekt. Volgens hem zijn de ziekenhuizen leeg. Bijna 99,6%, dat getal komt vaak terug, ik weet niet waarom, van de mensen, die heeft helemaal geen last van COVID-19. De PCR-test zou niet goed werken. En toen ik daar even een beetje op doorvroeg, want ik heb ook wel eens een PCR gedaan, toen bleek zijn kennis daar niet erg ver te gaan. Maar volgens hem zijn vooral ook de vaccins experimenteel en gevaarlijk. Iets later stuurt hij, ik heb nog iets voor jou. Komt uit linkse hoek, want hij gaat ervan uit dat ik links ben. Stem jij GroenLinks? En hij stuurt me een artikel over de gebrekkige effectiviteit van lockdowns uit HP De Tijd. Dat vindt hij namelijk links en hij denkt dat dat wel bij mij past. Nee, zeg ik. Ik stemde altijd VVD. Dit jaar ben ik er nog niet over uit. Ik heb trouwens CDA gestemd. En jij? Nou, hij blijkt wisselend Wilders en Forum voor Democratie te hebben gestemd. En Forum, vooral Forum, vindt hij, die hebben door waar het naartoe gaat. The Great Reset. Noemt hij dan. Dat roept alleen Forum voor Democratie. En ieder die kan nadenken en kan lezen, weet dat de Great Reset, en dan tussen haakjes Build Back Better, een feit is. Nou zie ik die terminologie de hele tijd terugkomen. Bijvoorbeeld, het is bijna altijd trending op Twitter. Build Back Better en The Great Reset. Maar eerlijk gezegd weet ik niet precies wat het betekent. En ik ben er wel nieuwsgierig naar. Weet je, ik stel voor met die meneer om eens af te spreken voor een Zoom-gesprek. En ik had bedacht, voor Zoom hoef je volgens mij alleen je e-mailadres te sturen. Nou, dat durf ik nog wel net. Dus dat had ik gedaan. Niet mijn telefoonnummer. Ik ben er uiteraard wat zenuwachtig over. En u mag mijn Maar weet je, ik heb het uiteindelijk toch gewoon gedaan. Want ja, u mag mij naïef vinden, geloof ik. Uiteindelijk geloof ik, en misschien kent u ook een boek naar die titel, dat de meeste mensen toch deugen. En dat deze meneer geen kwaad in de zin heeft en gewoon een andere waarheid erop nahoudt dan ik. En wat volgt is best wel een boeiend gesprek. Met alleen geluiden uiteindelijk. En ik zal hier parafraseren. En u moet er me maar een beetje van uitgaan dat ik dat eerlijk doe. Ik heb het ook aan hem voorgelegd dat ik hem zal parafraseren. En daar was hij wel mee akkoord. Hij blijkt een Limburger. Mijn leeftijd ongeveer. Echt dat typische Wilders accent. Woont en werkt tijdelijk in Duitsland. Hij is luchtvaarttechnicus of zo. Hij is technicus van vliegtuigen. En waar hij eigenlijk mee begint is zijn zorg over de ouderen. En hij, gelukkig geeft hij ook heel snel toe dat ik helemaal niet zijn opa heb vermoord. Dus phew, dat is een pak van mijn hart. Maar hij is er wel van overtuigd dat ik wel anderen heb vermoord met mijn mening. Want die hele situatie heeft ouderen een enorme hoeveelheid stress, angst, paniek bezorgd. En ik voeg eraan toe eenzaamheid. En inderdaad zegt hij, daar gaan oudjes nu eenmaal dood aan. En weet u, ik vond hem eigenlijk meteen best wel sympathiek. Want ik was even vergeten dat hij mij nazi-hoer had genoemd. Want die zorgen klonken gewoon oprecht en terecht ook. En het ironische is natuurlijk dat ik met mijn oproep tot een hardere lockdown, daarom zat ik immers bij Op 1 tegenover Thierry Baudet, hetzelfde wilde bereiken. Als we die eerste lockdown harder en langer hadden voortgezet, als we strenger waren geweest, misschien wel onmenselijk streng. Als we de grenzen hadden dichtgedaan en niet hadden geluisterd naar die eindeloze roep om vrijheden, die we uiteindelijk moesten bekopen met andere vrijheden, dan hadden we misschien direct korte metten kunnen maken met het virus, zoals Nieuw-Zeeland of China of Australië, dat zojuist Pasen heeft gevierd, zonder coronagevallen. Gewoon nul. In die landen, daar zou ik wel opa willen zijn op dit moment. Daar zou ik me pas gerust hebben gevoeld. Waren we maar wat harder geweest. Maar goed, we deelden dus eigenlijk een zorg over dat welzijn van ouderen. Daar konden we elkaar best de hand schudden. Maar dan vraag ik hem naar die grote reset. Dat knopje ergens in de samenleving waarmee je alle instellingen op kunt wissen. Alsof je een soort apparaat schoonveegt en opnieuw kunt opstarten. Maar dan een knop op de samenleving. Hoe komt hij daarbij? Nou, hij stuurt me onmiddellijk allemaal documenten op. Bijvoorbeeld van de Rockefeller Foundation. Dat is een van de fondsen van die enorme miljardairsfamilies, vergelijkbaar met filantropische instellingen van Gates en Soros. Het document heet Scenarios for the Future of Technology and International Development. En in de introductie wordt uitgelegd dat het belangrijk is voor filantropische organisaties zoals de Rockefeller Foundation om je een soort van voorstelling te maken hoe technologie en innovatie de wereld gaat veranderen. Net als Shell scenario's maakt en net als elke een beetje strateeg vooruitdenkt. Hoe zou de toekomst er kunnen uitzien? Dus zij gaan ook allemaal verschillende scenario's schetsen en komen dan eigenlijk tot 4 scenario's. En één van die scenario's heet, jawel, lockstep. Dus de een heet Smart Scramble, de ander Hack Attack, Clever Together en de vierde heet Lockstep. A world of tighter top-down government control and more authoritarian leadership with limited innovation and growing citizen pushback. Nou, je ziet het gebeuren op het Museumplein, inderdaad met de waterwerper tegen de burger, elke vorm van opstand de kop indrukken. Probleem is dat complotdenkers hierin geen scenario zien, maar een handleiding. Hoe onderwerp je het volk? Hoe controleer je het volk? Hoe snoer je hen de mond? Althans, dat ziet mijn gesprekspartner erin terug. En voor wie net als ik nieuwsgierig is naar die term The Great Reset, dat is dus een poging van een soort globale, geheimzinnige elite, de globalisten worden ze wel eens genoemd, om gewoon de macht te grijpen, om een manier te vinden om iedereen te onderwerpen. En ik vroeg hem wanneer hij eigenlijk begon te twijfelen aan, laten we zeggen, het gangbare verhaal, het reguliere verhaal wat wordt verteld in de journaals en zo. En hij begint daar meteen over 9/11. Ik vergeet wel eens hoeveel die dag eigenlijk heeft veranderd. Ik las een interview met Ayaan Hirsi Ali en het komt telkens terug in de levens van mensen als een soort keerpunt waarop ze echt iets anders zijn gaan doen, iets anders zijn gaan denken. En hij begon daar te twijfelen. Maar waarom werden die vliegtuigen niet gewoon meteen uit de lucht geschoten? Dit is militair gezien het sterkste land ter wereld dat zich zo liet overvallen. Daar klopt iets niet. En ja hoor, hij begon te lezen en kwam op alle welbekende alternatieve theorieën, inside job enzovoort. En na een tijdje zegt hij tegen zichzelf, en dat, zo vertelt hij dat aan mij, en dat was echt een moment dat ik dacht, oh, nu snap ik het. Hij zei, ik moet dat soort verhalen niet meer lezen, want het maakt hem gek. Het neemt een loopje met hem. Hij moet er eigenlijk mee stoppen. En toen heeft hij het laten rusten. Zo van, nou, ik lees het niet meer, kijk er gewoon niet meer naar, dan bestaat dat verhaal niet meer. 19 jaar later breekt corona uit. En al die twijfels, al die verdenkingen dat het hele verhaal niet wordt verteld, worden wederom aangewakkerd. Dit kan niet waar zijn. Hij zegt op een gegeven moment letterlijk in dat gesprek over de lockdowns in Nederland, in Duitsland, en ik citeer hem hier, dat doe je gewoon niet in een vrije open maatschappij zoals wij die hier in Europa hebben. Je zet niet in één keer iedereen thuis. Dat doen overheden niet. Dat is ondenkbaar. En daarmee laat hij eigenlijk, en soms is de werkelijkheid gewoon zo ontzettend saai. Hij laat een heel klassiek denkpatroon zien. Ontzettend cliché eigenlijk. Wanneer er iets gebeurt dat zo onwerkelijk is, zo onverwacht en met zoveel impact, dan zoek je gewoon naar andere verklaringen. Vroeger zou men misschien zeggen, dit is een straf van God. Maar ja, dat is redelijk zeldzaam geworden in onze wereldregio. Hè. De helft van Nederland is sinds 2018 atheïst. Of in ieder geval niet religieus. En vandaag de dag zegt een hele groep die niet naar God kan, die niet naar de straf van God kan grijpen, die zegt, het is een kwaadaardige wereldelite. Ik had nog wel ontzettend veel vragen hoor. Ik weet niet hoe lang ik nog heb. Ik denk dat ik nog wel eventjes van uw tijd mag gebruiken. Een prangende vraag is bijvoorbeeld, wat willen die mensen precies? Dus als je nou gelooft in die wereldelite, weet je, mijn gesprekspartner die gebruikt de hele tijd het woord fascisme. Maar daar zit wel een directe ideologie achter. Hè? Dat je echt onderdrukking van iedereen, superioriteit, maar ook een globale elite die daadwerkelijk een doel heeft. Namelijk het overheersen van een bepaald land, soevereiniteit, maar ook het onderdrukken van een minderheid, dat soort dingen. Het gaat heel veel over methodes, maar wat, ik bedoel, is macht dan echt het enige doel? Ook in dit gesprek bleek dat onduidelijk. Het leek te gaan over macht, misschien geld, maar ja, dat is het toch op een gegeven moment ook wel genoeg. Dat blijft toch onbevredigend, dat gewoon niet helemaal duidelijk is. En dan nog zoiets, voor zo'n groot complot hè, van een wereldmacht, moesten er wel ontzettend veel mensen hun mond houden en braaf meewerken. Waren al die hulpjes dan bij de NOS en de GGD en de RIVM en in alle verschillende regeringen wereldwijd, in alle democratisch verkozen, nou, daar gelooft hij vast ook niet in misschien, maar waren die ook allemaal kwaadaardig en opzettelijk het verhaal in stand aan het houden? Geloofde hij dat hij ook in het complot zat? Nee, zei hij, dat geloofde hij niet. En hij gelukkig vond hij mij ook niet kwaadaardig. Ik was gewoon hopeloos naïef. Vergeef ze vader, hè, ze weten niet wat ze doen. Ze zijn helpers van de globale elite, maar dat hebben ze zelf niet door. De volgende vraag is natuurlijk waarom die mij dan in vredesnaam corona-nazi-hoer noemt. Hè? NSB'er, pardon, die vergat ik nog. Het is een bepaalde stijl van schelden. Corona-nazi-hoer. Ja, of waarom scheldt hij me dan zo uit als ik het toch allemaal niet kan helpen? Ben ik niet ontzettend zielig? Nou, dat zou hij niet meer doen, zei hij. Nog één vraagje, hè? En dat vond ik wel gewoon grappig vanuit hoe hij naar de wereld kijkt. Dus bijvoorbeeld, vond hij eigenlijk dat andere mensen, andere complotdenkers, te ver gingen? En dat was zeker zo. Hij ergerde zich bijvoorbeeld dood aan mensen die claimden dat het virus helemaal niet bestond. Want het virus bestond toch wel heel duidelijk. En ook de QAnoners, dus dat zijn die mensen die geloven dat de wereldelite niet alleen maar wereldheerschappij nastreeft, maar ook massaal kinderen gevangen houdt en misbruikt in een soort kelderstructuur. Dus wel, laten we zeggen, meer achter de macht wil en daadwerkelijk een hoger doel heeft. Meer dan alleen geld, macht en controle. Ja, dat vond hij ook echt complete waanzin. Tot slot het vriendelijke verzoek aan mij om hem niet langer een complotdenker te noemen. Want dat vond hij echt niets. Het waren namelijk geen complottheorieën. Hij was geen wappie. Ik was hier de wappie. En ik was degene met het verkeerde wereldbeeld. En dan nu een stukje muziek. En weet je, het is mijn voornemen om uw standaard repertoire van muziek, wat u kent, een beetje uit te breiden. Dat u gewoon telkens een beetje blijft bijleren. En hier wil ik een stukje muziek laten horen van Liszt, Franz Liszt. Ik weet niet wanneer u dit luistert, maar voor ons is het inmiddels derde paasdag. We hebben net de kruisigingsweg van Jezus gehad, althans dan 2021 jaar geleden, of 2000 jaar geleden, denk ik eigenlijk. Franz Liszt maakt hier op het eind van zijn leven een soort ontzettend simpel, subtiel werk. Hij hoort zijn hele leven bij de voorhoede, de muzikale voorhoede. Hij is virtuoos, hij heeft heel veel nootjes, heel veel versieringen. Maar naarmate hij naar het eind van zijn leven komt, wordt het eigenlijk steeds simpeler. En Reinbert de Leeuw die legt dit ergens in een documentaire echt prachtig uit. Wat er zo briljant is aan dit stuk. Dus dit is deel 4 wat we nu gaan luisteren. Jezus bekeek net zijn heilige moeder. Op zijn kruisigingsweg komt hij zijn moeder tegen, de heilige maagd Maria. En je hoort daar alleen maar heel subtiele nootjes, akkoorden. En hij klimt eigenlijk naar boven. En telkens slaat hij één akkoordje over. En dat is de D. En die D, daar ga je op een gegeven moment naar verlangen. Je wilt dat dat stuk tot een soort ultieme harmonie komt. En die D, zonder dat je het weet, verlang je ernaar. En als je hem hoort, dan weet je dat je die de hele tijd gemist hebt in die klimtocht daar naartoe. Liszt ging heel ver, vertelt Reinbert de Leeuw, in het oprekken van de grenzen. Heel, heel ver over de grenzen van zijn tijd. En ook met dit stuk was hij eigenlijk zijn tijd ver vooruit. En het heeft niet voor niets, zeg maar, 50 jaar in de kast gelegen. Omdat zijn uitgever, die weigerde het gewoon uit te geven. Want hij was hiermee gewoon te ver gegaan. Hij was in muzikaal niemandsland gekomen. En als hij dan die D hoort, dan zegt Reinbert de Leeuw, ja, met deze noot, daar ben ik eigenlijk al 35 jaar mee bezig. Liszt, Via Crucis. En dan nog een laatste gedachte, nu we het toch over moeders hebben. Weet u, ik hoor zoveel in het nieuws over de onveiligheid van kinderen thuis. Hè? Toen die lockdown, de school dicht was, over hoe erg dat allemaal wel niet was. De mishandelingen, de rampscheidingen, de ouderverstoting. Als kind het geweld moeten aanschouwen tussen je ouders en niet naar school kunnen, niet kunnen ontsnappen. Kwetsbare kinderen die naar de noodopvang bleven gaan omdat ze niet veilig waren thuis, omdat er zorgen over hen waren. En soms, weet je, soms kan je dan gaan geloven dat er echt heel erg veel mis is in de wereld. En als je dan over straat loopt en denkt aan al die ellende die achter die gevels schuil gaat, het ziet er zo intens verdrietig uit dan. Maar we vergeten dan eventjes de simpele waarheid, namelijk dat veruit de meeste ouders zielsveel van hun kinderen houden. En dat ze echt hun uiterste best doen. En dat ze niets liever willen dat hun kind het beter heeft dan zij. En dat hun leven misschien een chaos is. Of dat ze net gevlucht zijn. Of dat ze geen Nederlands spreken. Of dat ze maar heel weinig geld hebben in huis. Maar dat ze hun uiterste best doen om goed voor die kinderen te zorgen. Ook in die huizen die het moeilijk hebben. Zelfs in die huizen wordt om kinderen gegeven. Ook te midden van chaos en onzekerheid en armoede krijgen ze een knuffel en een kus. Ik dacht, ik geef u die gedachten nog mee. Dan kunt u lekker slapen. Tot de volgende keer.